Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 130 zingen wij het eerste vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht, verleen mij gunstig oren, daar ik in mijn druk versmacht. Psalm 130 en daarvan het eerste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Nehemia en daarvan het vijfde hoofdstuk. Wij herzeggen u Nehemia 5, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, daarvan de paragrafen 8, 9 en 10... waarna wij zingen uit Psalm 113 vers 4, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, en wat er verder volgt, Psalm 113 en daarvan het vierde vers.
Doch zoveel als ze door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Dat er velen door de bediening des evangelies geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, nog in Christus, door het evangelie aangeboden zijnde, nog in God, die door het evangelie roept, en zelf ook dien die hij roept onderscheiden gaven mededeelt, maar in degene die geroepen worden, van de welken sommigen, zorgeloos zijnde, het woord des levens niet aannemen, anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten, en daarom is het dat zij, na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof, wederom terugwijken. Anderen verstikken het zadenswoord door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld en brengen geen vruchten voort, hetwelk onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad. Maar dat anderen door de bediening des evangelies geroepen zijnde komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf en door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen, die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn, hetwelk de hoovaardige ketterij van Pelagius stelt, maar men moet het Goden toeschrijven, die, gelijk hij de zijne van de eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook dezelfde in de tijd krachtiglijk roept, met het geloof en de bekering begiftigd, en uit de macht der duisternis verlost zijnde, tot het rijk zijn zoons overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgene die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften telkens getuigen. We lezen nu Nehemia 5. Maar het geroep des volks en hunne vrouwen was groot tegen hun broeders, de Joden. Want er waren die zeiden: onze zonen en onze dochters, wij zijn velen. Daarom hebben wij koren opgenomen, opdat wij eten en leven. Ook waren er die zeiden: wij verpanden onze akkers en onze wijngaarden en onze huizen, opdat wij in deze honger koren mochten opnemen. Desgelijks waren er die zeiden: wij hebben geld ontleend tot des konings zijns op onze akkers en onze wijngaarden. Nu is toch ons vlees als het vlees onze broederen, Onze kinderen zijn als hun kinderen en zie, wij onderwerpen onze zonen en onze dochters tot dienstknechten, ja, er zijn enige van onze dochters onderworpen, dat zij in de macht onze handen niet zijn. En anderen hebben onze akkers en onze wijngaarden. Toen ik nu hun geroep en deze woorden hoorde, ontstak ik zeer. En mijn hart beraadslaagde in mij. Daarna twistte ik met de edelen en met de overheden en zeide tot hen, gij lieden vordert een last, een iegelijk van zijn broeder. Voorst belegde ik een grote vergadering tegen hen. En ik zeide tot hen, wij hebben onze broederen, de Joden die aan de heidenen verkocht waren, naar ons vermogen wedergekocht. En zoudt gij lieden ook uw broederen verkopen? Of zouden zij aan ons verkocht worden? Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. Voort zeide ik, de zaak is niet goed die gij lieden doet. Zoudt gij niet wandelen in de vreze onze Gods, om de versmading van de heidenen onze vijanden? Ik, mijn broederen en mijn jongens, vorderen wij ook geld en koren van hen? Laat ons toch deze last nalaten. Geef hen toch als heden weder hun akkers, hun wijngaarden, hun olijfgaarden en hun huizen, en het honderdste deel van het geld en van het koren, de most en de olie, die gij hun hebt afgevorderd. Toen zeiden zij, wij zullen het wedergeven en van hen niets zoeken. Wij zullen al zo doen als gij zegt. En ik riep de priesters en deed hen zweren dat zij die doen zouden naar dit woord. Ook schudde ik mijn boezem uit en zeide, alzo schudde God uit alle man die dit woord niet zal bevestigen uit zijn huis en uit zijn arbeid. En hij zei, alzo uitgeschud en ledig. En de ganse gemeente zeide, amen. En zij prezen de Heere. En het volk deed naar dit woord. Ook van die dag af dat hij mij bevolen heeft hun landvoogd te zijn in het land Juda, van het 20e jaar af tot het 32e jaar van de koning Artaxasta, zijnde 12 jaren, heb ik met mijn broederen het brood des landvoogds niet gegeten. En de vorige landvoogden die voor mij geweest zijn, hebben het volk bezwaard en van hen genomen aan brood en wijn. Daarna 40 zilveren sikkelen, ook heersten hun jongens over het volk, maar ik heb alzo niet gedaan om de vreze Gods wil. Daartoe heb ik ook aan het werk deze muurs verbeterd, en we hebben geen land gekocht, en al mijn jongens zijn al daar verzameld geweest tot het werk. Ook zijn van de Joden en van de overheden 150 man, en die van de heidenen die rondom ons zijn tot ons kwamen aan mijn tafel geweest. En wat voor één dag bereid was, was een os en 6 uitgelezen schapen. Ook werden mijn vogels bereid en binnen 10 dagen van alle wijn zeer veel. Nog heb ik bij deze het brood des landvoogds niet gezocht, omdat de dienstbaarheid zwaar was over dit volk. Gedenk, mijnder, mijn God ten goede, alles wat ik aan dit volk gedaan heb.
Gemeente, wij vervolgen vanavond onze Bijbellezingen over het boek Nehemia. Onze tekstwoorden van deze avond zijn de u voorgelezen versen uit Nehemia 5. Nehemia 5 vers 1 tot en met 19, waarvan we nu alleen het 19e vers aan u voorlezen. Gedenk mijner, mijn God ten goede, alles wat ik aan dit volk gedaan heb. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden Nehemia als type van Christus. Nehemia als type van Christus. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. Onze eerste gedachte, Nehemia, het aanspreekpunt voor de kwetsbaren. Onze tweede gedachte, Nehemia, de rechtverschaffer van de kwetsbaren. En onze derde gedachte, Nehemia, de voorbidder van de kwetsbaren. Dus Nehemia als type van Christus, een drietal hoofdgedachten. Onze eerste gedachte, Nehemia, het aanspreekpunt van de kwetsbaren. We letten dan op vers 1 tot en met 5 van dit hoofdstuk. Onze tweede gedachte, Nehemia, de rechtverschaffer van de kwetsbaren, de versen 6 tot en met 13. En onze derde gedachte, Nehemia, de voorbidder voor de kwetsbaren, de versen 14 tot en met 19. Gemeente, de vorige keer hebben wij gehoord hoe dat Nehemia bezig was met de herbouw van de muren van Jeruzalem. En dat is allemaal niet vanzelf gegaan. We hebben gehoord dat er heel veel tegenkanting was van buitenaf. Er werd een soort propagandaoorlog gevoerd tegen dit werk. Men wilde niet dat de muren rondom Jeruzalem zouden worden opgetrokken. Het liefst wilde men de dienst des Heren die plaatsvond in de tempel stil liggen. Er was heel veel tegenstand. Maar we hebben gehoord hoe dat zij het werk hebben aangevangen. In de ene hand hebben zij de stenen vastgehad en de andere hand een geweer. En op halve kracht hebben zij het werk gedaan waar ze zich toe geroepen wisten. Wij zullen de volgende keer horen uit het zesde hoofdstuk dat er ook tegenstand zal komen tegen de persoon van Nehemia zelf. De vorst der duisternis die probeert het op allerlei manieren. Maar hier in dit vijfde hoofdstuk, en dat is opmerkelijk, komt de tegenstand eigenlijk van binnenuit. Het zit in de gemeente. Het heeft de gemeente aangetast. Wanneer dat precies geweest is, dat weten wij niet. Zojuist toen dit hoofdstuk is voorgelezen, leek het ons misschien alsof wij hier een bladzijde lezen uit het dagboek van Nehemia. Hij beschrijft hier allerlei gebeurtenissen en hij blikt terug over een periode van 12 jaar. U kunt dat lezen in het 14e vers. Ook van die dag af dat hij mij bevolen heeft hun landvoogd te zijn in het land van Juda, van het 20e jaar af tot het 32e jaar van de koning Artasasta, zijn de 12 jaren, heb ik met mijn broederen het brood des landvoogds niet gegeten. Dus het is een kort overzicht, zou je kunnen zeggen, over die 12 jaren die voor Nehemia achterliggen. Wanneer dus de gebeurtenissen uit dit vijfde hoofdstuk precies gebeurd zijn, dat weten we niet. Maar het is wel in de periode van het herstel van de muren van Jeruzalem. En in die periode ontstaat er nood onder het volk. Een noodsituatie. We zullen horen van drie uitroepen van nood. In de versen 2 tot en met 5. Er worden klachten geuit door drie verschillende groepen. In het tweede vers, daar kunt u lezen dat er mensen zijn die gebrek hebben aan voedsel. U kunt lezen in het derde vers dat er mensen zijn die bezig zijn om hun eigendommen te verliezen, omdat ze ze verkopen moeten of verpachten moeten om aan voedsel te komen. En u kunt lezen ook in het vierde vers dat er sprake is van het verlies van allerlei bezittingen en oplopende schulden, omdat mensen de belasting niet meer weten te betalen aan de koning, de vorst van Perzië. En dat mondt uit in het vijfde vers eigenlijk op een droeve klacht. Laten we de versen 1 tot en met 5 zo even met elkaar langslopen. Er staat: maar het geroep des volks en hun vrouwen was groot tegen hun broederen, de Joden. Dus er wordt een groot geroep gehoord. Er is sprake van een noodsituatie. Want er waren er, die zeiden, dat is de eerste groep, onze zonen en onze dochters zijn vele, daarom hebben wij koren opgenomen, opdat wij eten en leven. Dus er zijn grote gezinnen in die tijd, mensen met kinderen, zonen en dochters, en zij weten hun eigen kinderen niet te eten te geven. Een aangrijpende situatie. Het wordt beseft door mensen die de oorlog hebben meegemaakt. De honger is nijpend. Mensen dreigen hun eigen kinderen. Ze dreigen hun zonen en hun dochteren te verliezen door de honger. En ook waren er die zeiden, het derde vers: wij verpanden onze akkers, onze wijngaarden, onze huizen, opdat wij in deze honger koren mogen opnemen. Dus mensen verpanden hun bezittingen, hun akkers, hun wijngaarden en hun huizen, opdat ze aan geld kunnen komen om eten en om drinken te kopen in deze moeilijke tijd. En er zijn mensen, we lezen het in het vierde vers, dat is een derde groep. Die mensen moeten geld lenen om hun belasting te kunnen betalen die zij verschuldigd zijn aan de vorst van Perzië. En er zijn mensen die nog geld hebben en die dat geld ook wel aan hun lenen willen, alleen dat doen zij met het vragen van hoge rentes, zodat de schuldenlast bijna dagelijks oploopt en men niet meer weet hoe men dat nog ooit terug moet betalen. Je zou kunnen zeggen, er wordt misbruik gemaakt van de situatie. Iets wat je ook in deze dagen tegenkomt, in deze noodsituatie. Er zijn mensen die extreem hoge prijzen durven te vragen voor desinfecterende middelen. Er zijn mensen die proberen om extreme prijzen te krijgen voor het verkopen van mondkapjes en allerlei andere veiligheidsmaterialen die in deze dagen zo hard nodig zijn. Wat is een mens om misbruik te maken van een dergelijke situatie? Wat komt er dan naar boven, gemeente, wat er in het hart van een mens leeft? En dat blijkt hier zelfs ook onder het Joodse volk. De Heere heeft in zijn wetten die hij gaf aan Mozes allerlei regels gegeven. Allerlei sociale regels. Een van die regels was dat men elkaar niet tot slaaf mocht maken. Een van die regels was dat men geen woekerrente mocht eisen. Een van die regels was dat er geen bedelaars mochten zijn, dat men voor elkaar moest zorgen. Maar deze regels worden met de voeten getreden. Mensen denken aan zichzelf. Wat is dat een ellende bij een ellende? En de droeve klacht die wij hier horen, gemeente, dat is de klacht niet van de welgestelde, maar dat is de klacht van de gebrekkigen. Dat is de klacht van de kwetsbaren. Van mensen die zich onderdrukt voelen in deze situatie. En ze roepen het uit, nu is toch ons vlees als het vlees onze broederen. En onze kinderen zijn als hun kinderen. Met andere woorden, zij zeggen, waarom dit onderscheid? Wat is het verschil tussen hen en ons? Wat is het verschil tussen onze kinderen en hun kinderen? Mensen die in een kwetsbare situatie verkeren zijn niet minder. Ze zijn niet anders dan de welgestelde en mensen die zichzelf weten te verzorgen. Laten we dat vandaag ook beseffen, gemeente. Er is geen onderscheid. Wij zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. Wij komen allemaal voort uit Adam. En er is niemand die zich boven de ander behoeft of mag verheffen. We hebben allemaal hetzelfde vlees en hetzelfde bloed. En zie, wij onderwerpen onze zonen en onze dochters tot dienstknechten. Ja, er zijn enige van onze dochters onderworpen dat ze in de macht onze handen niet zijn. En anderen hebben onze akkers en onze wijngaarden. Zo schrijnend is de toestand dat mensen hun eigen kinderen als slaven en slavinnen dreigen kwijt te raken. En dan is er toch een adres. Een adres waar deze kwetsbaren met hun nood terecht kunnen. En dat is bij Nehemia, de dienstknecht des Heren. Die het woord Gods in deze situatie zal laten spreken, gemeente. Weet u wat het mooie is? Dat Nehemia hier geen strikte scheiding maakt tussen het sociale en het geestelijke. Nehemia had kunnen zeggen met die sociale vragen, daar bemoei ik mezelf niet mee. Dat moeten jullie zelf maar uitzoeken. Ik ben er alleen maar voor geestelijke vraagstukken. Ik ben er alleen maar voor geestelijke nood. Ik ben er alleen maar voor geestelijke honger. En met al die lichamelijke dingen en die tijdelijke dingen heb ik niks te maken. Nee. Voor Nehemia lag er geen scheiding tussen het tijdelijke en het geestelijke. Nehemia weet dat het woord van God op beide betrekking heeft. En dat de wetten die de Heere gegeven heeft aan Mozes op beide betrekking hebben. Een gemeente, wat is dat ook in deze tijd tot een troost. In deze dagen van lichamelijke nood. In deze dagen van tijdelijke nood. Het is niet zo, jongens en meisjes, dat je voor tijdelijke zorgen de Heere niet mag vragen. Het is niet zo dat je met lichamelijke zorgen niet tot de Heere mag vluchten. Het is niet zo dat je alleen maar met geestelijke noden bij God en zijn knechten terecht kan. Nee, ook deze noden, daar bekommert de Heere zich over in zijn woord. Al zijn ook deze noden, en dat moeten we er wel bij zeggen, zijn ten diepste allemaal nog een gevolg van de wegvoering naar Babel. Daar komt alles uit voort. En die wegvoering naar Babel, dat was een gevolg van de zonde. Op de bodem van alle vragen, daar ligt der wereld zonde schuld. En ondanks, gemeente, dat het onze eigen schuld is, we hebben God verlaten, wil het niet zeggen dat we met onze noden en zorgen ons niet voor de Heere mogen nederbuigen. Groot is wel als de aardse noden een afspiegeling mogen zijn van geestelijke nood. Wat is het arm als het bij lichamelijke nood blijft? Wat zijn we blind Als we in dit alles onze geestelijke nood niet peilen, wat moeten we dan zeggen met Gods knecht? Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld, ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, kom, zijn er ook zulke mensen in de gemeente die bij al die lichamelijke noden en zorgen in deze tijd ook een zielennood hebben. Een geestelijke schuld hebben, een geestelijke armoede hebben. En als het dan al zo is dat een mens de lichamelijke en tijdelijke noden bij de Heere brengen mag, hoeveel te meer geldt dat dan van geestelijke noden en zorgen? Onze eerste gedachte, Nehemia, het aanspreekpunt van de kwetsbare. En we zullen het straks zien, gemeente, meer dan Nehemia is hier. Nehemia is slechts een afspiegeling van de komende Christus. Hij is de Christus niet. En met al het bewonderenswaardige werk wat hij heeft mogen doen, valt hij toch in het niet bij die grote koning, waar we heen gewezen werden in Psalm 72. Zo moet de koning eeuwig leven. We gaan naar onze tweede gedachte. Nehemia, de rechtverschaffer van de kwetsbaren. Want dan lezen we in het zesde vers, toen ik naar hun geroep en deze woorden hoorde, ontstak ik zeer. Het woord ontsteken, dat doet denken aan een vuur. En vuur is in de Bijbel een beeld van toorn, van boosheid. Er komt in het hart van Nehemia een ontzaglijke boosheid. Het is alsof er een vuur ontbrandt in zijn hart. Mag dat? Mag je boos zijn onder zulke omstandigheden? Wel, gemeente, het is een verschil waarom een mens boos is. De Heer Jezus is ook wel eens boos geweest. Toen hij zag hoe het huis van zijn vader werd ontheiligd, toen ontstak zijn toorn. En toen heeft hij de kopers en de verkopers uitgedreven en de tafels van de wisselaars omgekeerd. Waarom is de Heer Jezus vertorend? Hij is vertorend vanwege Gods eer. En als het over die dingen gaat, dan mag je vertorend zijn. Dan mag je heilig verontwaardigd zijn. En dat is ook de achtergrond van de boosheid van Nehemia. Nehemia lijkt op zijn meester. Nehemia die kan het niet hebben dat Gods wet en Gods wil hier met de voeten wordt getreden. Zo mag er ook vandaag boosheid zijn. Boosheid, een heilige toren. Als we horen, gemeente, hoe er over God gesproken wordt. Als we horen hoe uitspraken van Gods knechten worden verdraaid. Als geschreven wordt in de landelijke media dat er dominees zijn die kinderen de schuld geven van de coronacrisis. Hoe verschrikkelijk worden woorden van Gods knechten verdraaid. Dat heeft te maken met de aanranding van de eer van God. Natuurlijk mag je daarover vertorend zijn. Maar geen ondoordachte acties, dat doet Nehemia niet. Want er staat in het zevende vers, mijn hart beraadslaagde in mij. Mensen kunnen soms in hun boosheid hele ondoordachte dingen doen. Dat doet Nehemia niet. Want als het over de eer van God gaat, moeten wij niet ondoordacht zijn. Nehemia denkt diep na. En dan staat er eigenlijk, met dat beraadslagen, dat betekent eigenlijk dat zijn gedachten, dat hij zijn gedachten meester geworden is, dat hij orde gekregen heeft in zijn gedachten, dan roept hij een vergadering bijeen met de welgestelde mensen. En dan roept hij ze tot verantwoording. Hij wijst de zonde aan. En ook daarin lijkt Nehemia op zijn meester. En gemeente, dat is ook vandaag de taak van Gods knechten, om de zonden aan te wijzen. De zonden buiten de kerk, die verschrikkelijk zijn. Maar we zien hier de zonden ook in de kerk, die ook verschrikkelijk zijn. De Joden behoorden eigenlijk beter te weten. En daar maak je geen vrienden mee als je de zonde concreet gaat maken. Als je de zonde aan gaat wijzen. Als je mensen als voor Gods aangezicht als ter verantwoording roept. Dat mag eigenlijk niet meer in deze tijd, vindt men. Maar we zullen zien hoe heilzaam het is als dat mag gebeuren. Zowel voor die welgestelde als ook voor de armen. Nehemia heeft getwist met de edelen en met de overheden. En hij zegt, gijlieden vordert een last, een iegelijk van zijn broeder. Voorts belegde ik een grote vergadering tegen hen. En ik zeide tot hen, wij hebben onze broeders, de Joden, die aan de heidenen verkocht waren, naar ons vermogen wedergekocht. En zoudt gijlieden ook uw broeders verkopen, of zouden ze aan ons verkocht worden? Nehemia zegt, denk eens terug, wat is er gebeurd? We waren gevangen in de handen van de Babyloniërs, we waren verkocht als slaven. En wat hebben wij gedaan? We hebben naar ons vermogen onze broeders vrijgekocht. Nehemia heeft er alles aan gedaan om zijn broeders vrij te krijgen. En zullen ze nu opnieuw verkocht worden? Zullen ze nu opnieuw slaven worden? Dat kan toch de bedoeling niet zijn? Nehemia neemt het op voor deze ellendige en armen. En dan zwijgen de rijken. Er staat, toen zwegen zij en vonden geen antwoord. Ze zijn diep beschaamd. Wat is dat een wonder? Als de zonde aanvaard wordt als zonde. Mens heeft altijd wel een weerwoord. Maar deze mensen hebben geen weerwoord meer. Ze verdedigen zich niet. Ze buigen onder de boodschap van Nehemia. Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. Voorts zeide ik, deze zaak is niet goed die gijlieden doet. Zoudt gij niet wandelen in de vreze Gods, om de versmading van de heidenen, onze vijanden. Hij zegt eigenlijk twee dingen, gemeente. Hij zegt, één, wat ik bij jullie mis, dat is de vreze Gods. Want als jullie zouden leven in de vreze Gods, dan zou je zo met elkaar niet omgaan. Dan zou je zulke lasten van je naasten niet durven vragen. Omdat de vreze Gods ontbreekt, ontbreekt de liefde. De liefde tot God functioneert niet. En als de liefde tot God niet functioneert, dan functioneert ook niet de liefde tot de naaste. Er is een andere liefde. Er is een liefde tot het aardse. Er is een liefde tot het materialisme. Er is een liefde tot het tijdelijke. De gemeente, is dat ook niet een van de hoofdzonden van de tijd waarin wij leven? Wat een ernstige sprake wat er nu gebeurt door de coronacrisis. En het ergste is dat mensen in hun gezondheid worden aangetast. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. De gevolgen die zullen nog lang heugen. Want ook economisch zal dit gevolgen hebben. De eerste ontslagen zijn al gevallen. Bedrijven kunnen mensen die ze aangenomen hebben niet meer in dienst houden. Natuurlijk zal dit gevolgen hebben. leefden wij ook niet in een tijd van materialisme? Haalt de Heere ook daar met deze roepstem niet als in één keer een streep doorheen? Gemeente, laten wij het ter harte nemen. Laten we ook daarin onze schuld mogen beleven. En dan komt Nehemia met een oplossing. Een prachtige oplossing. Hij zegt in het 10e vers: ik, mijn broederen en mijn jongens, vorderen wij ook geld en koren van hen? Laat ons toch deze last nalaten, geef hun toch als heden weder hun akkers, hun wijngaarden, hun olijfgaarden, hun huizen en het 100ste deel van het geld en van het koren, de most en de olie die gij hebt afgevorderd. Dat is een heel rigoureus voorstel. Nehemia doet het voorstel om alle schulden kwijt te schelden. Om al de rekeningen te verscheuren. Hij doet het voorstel om een ieder zijn bezittingen terug te geven. En om geen hoge prijzen te vragen voor voedsel. Eigenlijk wat Nehemia hier doet, is het uitroepen van het jubeljaar. En wat was het jubeljaar, jongens en meisjes? 1 keer in de 50 jaar was er in Israël een jubeljaar. Het 50ste jaar. Dat 50ste jaar, dat werd ingeluid met trompetgeschal. En op dat 50ste jaar moesten al de slaven losgelaten worden. Moesten al de schulden kwijtgescholden worden. Moesten al de rekeningen verscheurd worden. Viel alles weer terug aan de oorspronkelijke eigenaren. Dus als iemand zijn landerijen kwijtgeraakt was, en dat was voor een Jood heel erg, want die landerijen die waren hem bij beurten gevallen in het beloofde land, omdat de snoeren daar gevallen waren. Het was een stuk wat de Heere gegeven had. Men kon nooit dat stuk land voor altijd kwijt zijn, want met het 50ste jaar, dan kreeg men de bezittingen weer terug. Wat doet Nehemia? Hij roept als het ware het jubeljaar uit. Een gemeente, dan moet ik denken aan die woorden waar we aan het begin van dit jaar bij stilgestaan hebben. De woorden die de Heer Jezus gelezen heeft in de synagoge in Nazareth. Daar heeft hij deze woorden gelezen: de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating, de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En wat is het aangename jaar des Heren? Het aangename jaar des Heren is het jubeljaar. Dus wat Nehemia hier doet is eigenlijk een prediking. Is een heenwijzing naar de komende Christus. Als hij straks komen zal, dan komt hij om uit te roepen het jaar, het aangename jaar des Heren. In hem vervallen alle schulden. In hem krijgen de gevangenen hun vrijheid terug. In hem krijgen zijn kinderen alles terug wat ze verloren hebben. In hem moeten al de schuldeisers afdruipen. En dan is er wel een verschil. Meer dan Nehemia is hier. Kijk, hier waren het eisen die niet gesteld konden worden. Zo gaat men niet met zijn broeders om. Maar gemeente, de eisen die op de geestelijk ellendige liggen, op de geestelijk arme en de geestelijk nooddruftige, dat zijn wettige eisen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En als de vorst der duisternis zijn deel opeist, dan kan hij dat deel ook opeisen, want we zijn zijn slaven geworden, we zijn hem toegevallen. Dus met eerbied gezegd, als die meerdere Nehemia niet tussentreedt, dan is het voor geestelijke ellendige voor altijd en eeuwig verloren. Maar in deze noodsituatie mag ik u wijzen op die meerdere Nehemia. Meer dan Nehemia is hier. Gemeente, in hem kan een geestelijk arme alles terugkrijgen. Een rijkdom die niet onder woorden te brengen is. Een bezit dat in geld niet uit te drukken is. Een erfdeel dat onverliesbaar is. En waarom? Want Nehemia, hij hoefde er wat dat betreft geen offer voor te brengen. Maar wij horen het in deze lijdenstijd wat de Heere Jezus daarvoor heeft gedaan. Hij heeft niet veel, maar hij heeft alles gegeven. Nehemia gaf zijn tijd, Nehemia gaf zijn krachten, Nehemia had zijn naam ervoor over. Maar Christus heeft alles ervoor over gehad om de koning der ellendigen en der nooddruftigen te kunnen zijn. O gemeente, dat is zo treffend in die 72ste psalm, dat koning Jezus nou geen koning is van geestelijk welgestelde. Dat koning Jezus nou niet de koning is van geestelijk rijke mensen. Maar weet u wat nou zo'n grote troost is? Dat hij de koning is van de kwetsbaren. Dat deze koning het opneemt voor de armen. Dat deze koning zorgt voor de nooddruftigen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Meer dan Nehemia is hier. Hij is gekomen om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren, zodat al de schuldeisers hun rechten niet meer kunnen laten gelden. Omdat hij voldaan heeft aan 's vaders recht. Omdat hij de eis vervuld heeft, is er in hem te krijgen wat bij geen mens te krijgen is. Toen zeiden die welgestelden, we zullen het wedergeven. En van hen niets zoeken, wij zullen al zo doen als gij zegt. Dus het woord van Nehemia heeft gezag gehad. En dan roept Nehemia de priesters erbij. En dan zorgt Nehemia dat die welgestelden een eed afleggen in de tegenwoordigheid van de priesters. En die priesters die vertegenwoordigen daarin Gods aangezicht. Wat hier gebeurt, gemeente, dat is een plechtigheid. Ze geven hun woord als voor Gods aangezicht. Ze geven hun woord als met een eed. Daar ligt nou voor die ellendige mensen hier de rust. Dat het niet zomaar een belofte is die misschien toch niet wordt nagekomen. Maar dat het een belofte is voor Gods aangezicht gedaan. En zo is het Christus die ook voor Gods aangezicht zijn woord heeft vastgemaakt. En zo is het ook Christus die ervoor zorgen zal dat de zaligheid van de kerk vast ligt. Ook schudde ik mijn boezem uit. We zullen dat zo voor moeten stellen, jongens en meisjes. Nehemia heeft een mantel aan. En zo'n mantel werd ook wel in die dagen als een soort tas gebruikt. En wat doet Nehemia? Nehemia schudt zijn mantel uit zoals wij een tas leeg schudden. Dan weet je zeker, er zit niks meer in. En dat doet Nehemia voor. En hij zegt, als er iemand is die zich niet zal houden aan deze eed, dan zal de Heere hem uitschudden, leegschudden. En dan aangrijpend, dan staat er, en de ganse gemeente zeide, amen. En zij prezen de Heere En het volk deed naar zijn woord. Hebt u dat ook wel eens mogen doen? En de ganse gemeente zeide amen. Ik moet denken aan het volk van Israël. Toen zij bij Sichem stonden tussen de Ebal en de Gerizim. Toen werden de zegeningen en de vloeken werden afgekondigd. En al het volk zeide amen. Als daar een zegen werd afgekondigd in de gehoorzaamheid aan Gods woord, dan moest het volk zeggen amen. En al het volk zeide amen. Maar ook als er een vloek werd afgekondigd. Als mensen niet blijven in het woord, als ze niet gehoorzamen aan de wet, dan zendt de Heere zijn vloek en al het volk zeide amen. Mag u zo ook luisteren naar de prediking? En amen zeggen, dat is nog niet het moeilijkste. Maar amen doen. En dat mogen ze doen, want er staat, en het volk deed naar dit woord. We kunnen onder de prediking zitten en instemmend knikken en het er van harte mee eens zijn. Als er gesproken wordt over zegen en vloek. Maar amen zeggen met je mond, dat is nog wat anders dan amen doen met je leven. En die vrucht mocht het werk van Nehemia hebben in deze dagen. Hij is de rechtverschaffer van de kwetsbaren. We gaan naar onze derde gedachte, de voorbidder. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 33, daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Psalm 33, daarvan het 10e vers. Onze derde gedachte, Nehemia, de voorbidder voor de kwetsbaren. Gemeente, in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, daar laat Nehemia zien dat hij niet alleen van de rijken iets vraagt, maar dat hij zich ook zelf daaraan steeds gehouden heeft. Nehemia, hij was aangesteld als landvoogd over Juda. Juda was in die dagen een provincie van Perzië. En een landvoogd te mogen zijn over Juda, dat was een hele voorname positie. Je zou kunnen zeggen, Nehemia bekleedde in die dagen het hoogste ambt wat je zou kunnen verkrijgen. En Nehemia had van het volk allerlei dingen kunnen eisen vanuit die positie. Hij had rechten kunnen laten gelden. Hij geeft ook voorbeelden van andere landvoogden die dat gedaan hebben. Die gevraagd hebben aan het volk om allerlei giften, die eisen gesteld hebben. En Nehemia zegt, dat heb ik nooit gedaan. Van de dag af dat hij, koning Artaxerxes, dat mij bevolen heeft om landvoogd te zijn in het land van Juda, van het 20ste jaar af tot het 32ste jaar van de koning Artaxerxes, zijn de 12 jaren, heb ik met mijn broeders het brood des landvoogds niet gegeten. Hij zegt, ik heb van mijn bijzondere rechten geen gebruik gemaakt. En de vorige landvoogden die voor mij geweest zijn, hebben het volk bezwaard. En van hen genomen aan brood en wijn. Daarna 40 zilveren sikkelen dagelijks. Ook heersten hun jongens over het volk. Maar ik heb alzo niet gedaan om der vreze Gods. Dus Nehemia heeft zich laten leiden door de vreze Gods. Dat was de bron van zijn leven. Mag ik eens vragen, gemeente, is dat ook in ons leven de bron waaruit wij leven? Zo heeft Nehemia vruchten mogen vertonen van zijn grote meester. Omdat er gemeenschap is met die grote meester. Nehemia heeft zich één geweten met het noodlijdende volk. Hij heeft zich niet boven dat volk verheven. Hij heeft niet allerlei lasten hen opgelegd waar hij zichzelf niet aan hield. En mogen we dan ook vanavond niet zeggen, gemeente, meer dan Nehemia is hier. Want als Christus de mens oproept om Goden gehoorzaam te zijn, om God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf, dan legt hij geen lasten op waar hij zichzelf niet aan gehouden heeft. Want hij heeft dat zelf ook in de praktijk gebracht. Hij heeft zijn leven gegeven voor de dienst des Heren. Hij heeft zijn leven gegeven voor de zaligheid van zijn volk. Wat Nehemia hier doet is bewonderenswaardig. Maar toch, het valt in het niet bij wat Christus doet. Deze geschiedenis wijst heen. Deze geschiedenis roept om de komst van koning Jezus, de meerdere Nehemia. Daartoe heb ik ook aan het werk deze muurs verbeterd. Hij zegt, ik heb ook zelf mijn handen uit de mouwen gestoken. En we hebben geen land gekocht en al mijn jongens zijn al daar verzameld tot het werk. Ook zijn van de Joden en van de overheden 150 man. En die van de heidenen die rondom ons zijn tot ons kwamen aan mijn tafel geweest. Hij zegt, ik had iedere dag, notabene, 150 mensen aan tafel. 150 mensen die ik onderhouden heb. Mensen die aan de muur werkten. En die bij mij konden komen om te eten en om te drinken. Nehemia heeft zelf het goede voorbeeld gegeven. Daartoe heb ik ook het werk deze muurs verbeterd. Deze mensen aan de tafel genodigd. En wat voor één dag bereid was, Een os en 6 uitgelezen schapen, ook werden mij vogels bereid en binnen 10 dagen van alle wijn zeer veel. Dus hier staat wat Nehemia dagelijks eigenlijk heeft opgeofferd aan de dienst des Heren. Heel veel. Heel veel. En hoe heeft hij dat kunnen doen? Hij leefde uit een andere bron. Hij leefde uit de vrezen des Heren. En toch, hoe bewonderenswaardig ook. En ik zei het ook in mijn gebed vanavond, je hoort bewonderenswaardige dingen. Je leest dat mensen bewonderenswaardige dingen doen in deze crisistijd. Hoe ze zichzelf wegcijferen. Er zijn mensen die misbruik maken van de situatie. Maar er zijn ook mensen die iets van hun hart laten zien in deze situatie. En wat is dat mooi, dat we dat ook in deze tijd nog mee mogen maken. Maar niets kan vergeleken worden bij wat de meerdere Nehemia heeft gedaan. Hij heeft geen 150 mensen aan tafel genodigd. Maar gemeente, hij heeft wereldwijd een zeer grote schare die hij onderhoudt. Die hij verzorgt, ook in deze crisistijd. Waar hij van weet en die hij gekocht heeft met de dure prijs van zijn dierbaar bloed. En die daarom ook veilig zijn, die voor zijn rekening liggen. Hij heeft ze zich geëigend, zo hebben we zondag gehoord. De naam onze Heere betekent onze bezitter, onze eigenaar. Het is groot als je een kerkganger van Nehemia mag zijn. Nehemia die oog heeft voor de kwetsbaren. Maar het is veel en veel groter als je een ellendige, een arme of een nooddruftige mag zijn, waar koning Jezus zich mee bemoeit. Want gemeente, wie voor zijn rekening ligt, die ligt voor eeuwig veilig. Meer dan Nehemia is hier. En niet het minste. Daar sluit eigenlijk deze tekstwoorden mee, dit hoofdstuk. Niet het minste is het gebed van Nehemia. Want hij zei, ook heb ik bij deze het brood des landvoogds niet gezocht, om de dienstbaarheid zwaar was over dit volk. Gedenk mijner, mijn God, ten goede, alles wat ik aan dit volk gedaan heb. Nehemia, hij moest vergeving vragen. Hij moest verzoening vragen. Hij schoot tekort. Hij vraagde of de Heere wilde denken aan wat hij heeft mogen doen, maar of de Heere het zondige daaruit weg wilde nemen. En dat zal elk van Gods knechten moeten vragen. Maar meer dan Nehemia is hier. Eén is er die gezegd heeft in het hoge priesterlijke gebed. En die nog bidt aan de rechterhand van zijn vader voor zijn volk hier op deze aarde. Ze zijn in de wereld. Ik ben niet meer in de wereld. Ik ben in de wereld geweest en de wereld heeft mij gehaat. Zij zijn in de wereld. Vader, bewaar ze in uw naam. Deze meerdere Nehemia hoeft niet te vragen om genade. Maar hij mag eisen. Op grond van zijn doorboorde middelaars handen. O gelukkige ellendige. Gelukkige nooddruftige. Gelukkige armen die bij hem mogen behoren. Hij gaf niet zijn tijd, maar hij gaf zijn leven. Zijn arbeidsloon, heeft de profeet gezegd, is voor zijn aangezicht. En gemeente, dat zo, de sociale nood, de maatschappelijke druk, ons aan de voeten des Heren mag brengen, maar dat het daar niet bij zou blijven. Dat al die nood en druk zou mogen leiden tot geestelijke nood en geestelijke druk. En dan zult u mogen ervaren. Meer dan Nehemia is hier. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen, amen na. Amen.